En even weer terug naar Johannes hoofdstuk 3. Dat is aan het begin van dit Bijbelboek. Dat wil zeggen, dit gesprek vindt plaats naar aanleiding van de vraag: wie is die man eigenlijk? Een rabbi, een leraar van God gekomen. En die zegt dan, samenvattend, want dat is het: men moet wederom geboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. En daarna gaat de rest van dit boek over dat onderwerp. Eigenlijk was het natuurlijk al eerder geïntroduceerd in de doop van Johannes. Want de doop van Johannes heet doop van Johannes. Term uit het Matthäus Evangelie. Maar het heet doop van Johannes niet omdat er een bepaalde leer aan verbonden was, maar het heet doop van Johannes omdat het Johannes was die doopte en het ongebruikelijke daarvan was dat de doop dus toegediend werd door iemand, terwijl in oud-testamentische tijd men aan zijn lot wordt overgelaten, zo van je doopt jezelf maar, je moet je maar zien te reinigen, je moet je zelf wassen, want dat is zo de gang van zaken onder de wet. Ook onder de Mohammedaanse wet overigens, en nog zo wat wetten, zijn mensen die moeten zich wassen, zelfs in de ganges. Dan maar liever de Rijn. Die is ook zo schoon niet, maar die klinkt in ieder geval schoner. Nou ja. Maar toch maar weer. Men moest het zelf doen. En de Joodse doop, het mikwe, dat is ook iets van, je moet hem zelf in het water afdalen, letterlijk in het water afdalen. En je moet jezelf zien te reinigen. Laatstelijk is dat nog geprobeerd door ene Pilatus, die schijnt de rest van zijn leven zijn handen te hebben staan wassen. Dat heet smetvrees. Dat heeft een psychische oorzaak. Ik wens uw psychiater veel succes. Je komt er niet vanaf, hè? Nee. Je moet je laten dopen, dat is de prediking. Ik vind het altijd jammer dat de klemtoon in de loop der tijd is komen te liggen op de verkeerde woorden. Bekeert u en niet en laat u dopen, maar bekeert u en laat u dopen. Dat is waar het over gaat. Iemand anders doet het. Iemand anders reinigt ons. Maar die hele doop is natuurlijk gewoon de uitbeelding van dood en opstanding. Men verdwijnt onder het oppervlak van het land of van het water of van wat het maar was. Men verdwijnt onder het oppervlak. Dat is de dood en men staat eruit op. Dat is het. Al uitgebeeld in de doortocht door de Schelzee en nog verder terug uitgebeeld in de vloed van Noach. En waarschijnlijk nog verder terug uitgebeeld, maar daar ga ik vandaag niet meer over praten. Men moet wedergeboren worden, men moet een nieuwe schepping worden. Dat is één ding. En het resultaat daarvan zal zijn dat men het koninkrijk zal zien, dan wel ingaan. En in ons geval, op grond van eerst geboorterecht, ook nog, men zou het koninkrijk erven. Men zou het verschil tussen die twee ook daadwerkelijk handhaven. Later lezen wij dat degene die zus of zo doen, of dit of dat doen, kortom die niet deugen, die zich niet weten te gedragen, het koninkrijk niet zullen erven, dan wel geen erfenis hebben in het koninkrijk van God en van Christus. Waaruit abusief de conclusie getrokken zou kunnen worden, en men trekt die conclusies ook, dat je dus netjes moet leven en bepaalde dingen niet mag doen, want je kan dan, anders ga je het koninkrijk, namelijk de hemel, niet binnen. En dat is twee keer fout, want het koninkrijk is maar niet de hemel, dat is één. En het andere is, een erfgenaam zou wellicht erven, maar dat hangt soms van nog enige factoren af die dikwijls dan ook bepaald zijn in het testament.
De mensen die wel ingaan, maar niet erven, zijn dat dan de burgers van de steden
overheersen? Bijvoorbeeld, ja. Dus de hele gemeente, alle gemeenteleden zijn geroepen tot zoonstelling. Zo heet dat nou eenmaal, dat is onze roeping. En we worden opgeroepen, ik heb het woord nu toch. Wij worden opgeroepen, Efeze 4, de eerste vers bijvoorbeeld, om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Heeft dat ook consequenties? Ja, anders loopt je roeping mis. Want je kunt, nou oké, ander voorbeeld, we hebben de plenty. Ander voorbeeld is Hebreeën hoofdstuk 12, dat niet iemand, geschreven aan gelovigen die der hemelse roeping deelachtig zijn volgens Hebreeën 3, dat niet iemand zij een hoereerder, gelijk Esau, die om een spijze zijn eerst geboorterecht weggaf en die geen plaats van berouw vond, hoewel hij die met tranen zocht. Toen was het te laat, want hij stond op de lijst. Hij was de eerstgeborene van nature, om zo te zeggen, maar hij demonstreerde dat hij dat niet waard was en kreeg het dus ook niet. Hij verspeelde het. Dan nog zo'n voorbeeld. Oh, ik heb het toch plenty. Ruben. Zie een zoon. Voilà. Wat ook nog eens bij Frans komt, dat weet u waarschijnlijk. Maar goed. Ja. Voilà. Zie daar een zoon. Ja. Het beginsel mijner kracht. En beginsel is een synoniem voor eerstgeborene. De eerste namelijk, Rashid, het beginsel mijner kracht. Dat is de oudste zoon van Jacob. Maar toen de erfenis, toen de notaris kwam, zal ik maar zeggen. Nou ja, het was bij Jacob aan zijn sterfbed, maar goed. Toen Jacob ging vertellen hoe het zou gaan met zijn zonen. Toen zei hij eerst, Ruben, gij zijt het. Maar daarna zei hij, gij zijt het niet. Want ja... Ruben, die hield een, een lage moraal op na. Die nam het met de goede zeden niet zo nauw, ik zeg het maar netjes. En op het moment dat hij verantwoordelijkheid zou moeten nemen, zeker als oudste en als erfgenaam, nam hij die niet. Verdween hij, enzovoort, want hij deed alles met de Franse slag. En daarom wordt hij onterfd. Dat wil zeggen, hij mag zich volgens de statistiek de eerstgeborene noemen. Staat in 1 Kronieken 5, meen ik. Of is 2 Kronieken? Ik ben altijd in de war daar. Maar daar staat dat. Hij mag zich de eerstgeborene noemen na de afstamming. Maar het eerstgeboorterecht, zoals dat heet, dat kreeg hij niet. Dat ging naar Jozef, staat er dan bij. Enzovoort. En er staat bij. Dus waarom dat was, hij was het niet waard. En dat weten we, omdat hij dat demonstreerde. Daar gaat het om. Hij bleek ontrouw te zijn. Zie? En dan zitten de Fransen nog dwars, want de Franken die stammen van Ruben af. En je komt die karaktertrekken nog steeds terugvinden. Dat is niet aardig om te zeggen, dat mag je ook niet zeggen natuurlijk. Maar ja, wij zijn nu even onder elkaar, dus dan kunnen we dat wel even vaststellen. Als het erop aankomt, nemen ze het niet zo nauw. Ik bedoel, als je in Brittannië, bij Jozef zal ik maar zeggen dan, hè, of bij Efraïm, als je in Brittannië scheve schaats rijdt, vooral met betrekking tot de seksuele moraal, dan word je meteen gebipt, wou ik zeggen, maar dat lijkt me niet het goede woord. Dan kan je naar huis, ik bedoel, dat wordt je hoogst kwalijk genomen. Dat is niet te doen. In Amerika, als je dat daar doet, dan krijg je weliswaar een grote rel, maar het wordt getolereerd, nog net. Dan kan het nog net. En in Frankrijk is dit verplicht gewoon. Ja, dan moet je een soort harem op nahouden, dat hoort bij je stand. En zoals je dat daar niet hebt, dan kom je nergens. Maar dat is Frankrijk. Ik heb trouwens een broeder gekend, die ken ik al heel lang. heeft nog een mooi lied geschreven over een prairie van haat. En die heeft mij verzekerd dat de Fransen pas een wet aannemen als ze eerst hebben uitgezocht hoe ze er onderuit kunnen komen. De mazen in de wet worden daarin gebouwd. Het moet heel lang geleden zijn, in het vorige millennium nog, dat hij mij dat verteld heeft. Hij weet het waarschijnlijk zelf niet meer. Maar het is echt zo. Nou, dat soort dingen. Dus inderdaad, je kunt je erfenis kwijtraken. Kwijtraken. Want dat is de meest nauwkeurige formulering. Je was er toegeroepen, het was voor je bestemd. Er is een loon weggelegd, er is een erfenis voor je bewaard in de hemel. Maar je kunt hem wegspelen. En vandaar de beroemde woorden, ik hoop dat ze beroemd zijn, van Johannes. 1 Johannes. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Dat is wat het is. Ruben raakte het kwijt. Esau raakte het kwijt. En misschien niet Ruben, maar dan toch echt Esau in Hebreeën 12 wordt ons echt tot voorbeeld gesteld. Denk erom, wees trouw aan je roeping. Bovendien, als je niet trouw bent aan je roeping, word je sowieso onterfd. Wij willen niet dat deze over ons koning zei, enzovoorts. Zo gaat het. Dan verspil je je erfenis. Maar goed, terug even nog dus naar Johannes. Je hebt dus je ingaan in het koninkrijk door wedergeboorte. En daarna wordt er langs allerlei kanten commentaar opgeleverd. Dat is de structuur ook van, in elk geval, dit Bijbelboek, waartoe ik me dan nu maar even beperk. Dat wil zeggen, daar wordt toegelicht dat er een hemels aspect is, meteen aan het begin, een hemels aspect is aan dat koninkrijk. Dat is namelijk dat het koninkrijk hier op aarde niet onmiddellijk zou openbaar worden. Het koninkrijk zou niet van hier zijn. We hebben eerst van doen met hemelse dingen. En die worden hier in Johannes 3 dus ook meteen geïntroduceerd. En dat heeft uiteraard betrekking op de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, omdat het niet geopenbaard wordt enerzijds. En anderzijds heeft het betrekking op de hemelse positie van dat koninkrijk vooralsnog. God en zijn troon, en dat is in de hemel, en Christus op de troon en de rechterhand Gods enzovoorts. En pas in de toekomst zou dat koninkrijk op aarde geopenbaard worden. Daar hebben we bij stilgestaan, bij het idee dat alvorens dat koninkrijk geopenbaard zou worden, God wat anders zou doen. Namelijk, zei Jacobus, een volk uit de heidenen verzamelen voor zijn naam. Uit de heidenen. U zou zich moeten realiseren, heel goed, dat gelovigen weliswaar in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Dat staat later in het Johannes-evangelie. Dat hoort bij de teksten, of bij de tekst, ik bedoel de gesproken woorden en geschreven woorden, in verband met de bijeenkomst in de opperzaal, in de nacht dat Jezus verraden werd. Je bent wel in de wereld, maar je bent niet van de wereld. De wereld zal u daarom ook haten, omdat u niet in de wereld bent, niet thuis hoort, enzovoorts. Want wij als gelovigen worden weliswaar uitgezonden, wellicht, ik zeg het rustig en onderkoeld, wij worden wellicht uitgezonden in de wereld, gaat heen in de gehele wereld, alle volken, prediken aan alle volken en makende mijn discipelen en dat soort dingen meer. Maar je mag er niet de conclusie uittrekken dat het tot doel heeft de verbetering van de wereld. Daarom zingen wij, de wereld wordt van mij niet beter. De bedoeling is niet de bekering van de wereld. Dat kan het niet zijn, want ons is bekendgemaakt dat voor zover er iets bestaat als wereldbekering, dan, dat is pas in de dagen van de wederkomst, en door de bediening van de 144.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël, maar het is allemaal na de 70ste week van Daniel en nadat hij zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg en al dat soort zaken meer. Dat is pas in de toekomst. Evangelisatiewerk, zending, christelijke zending, heeft niet tot doel de verbetering van de wereld of iets dergelijks. Het is anders. De prediking van het evangelie heeft tot doel om de individuele mens, uit welk volk dan ook, maar primair uit de Joden om voor de hand liggende redenen, om de individuele mens op te roepen om die wereld de rug toe te keren. Dat is een van de aspecten van het Bijbelse basisbegrip bekering. Men keert de wereld de rug toe en men bekeert zich dus tot de Here. En men laat die wereld voor wat het is. Dat is op zich helemaal niks nieuws. Het is ook niet specifiek onze tegenwoordige bedeling, om zo te zeggen. Want in het Oude Testament wordt dat ook zo gepredikt. Ook in oud-testamentische tijd is de wereld in de macht van Satan. Dat is de wereld. En men zal die de rug toekeren en luisteren naar het woord van God. Dat wil zeggen, die leugenaar die laten we voor wat het is en we horen naar de waarheid. En daarom zei de Heer tegen Abraham, er zijn meer redenen, maar dat doet er nou niet toe. Hij zei tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Niet, blijf in je vaders huis als gelovige en probeer daar te doen wat je kan. Zodat ze aan jouw goede voorbeeld kunnen zien dat je een kind van God bent. Dat was je niet, dat kon je niet zijn, maar dat doet er niet toe. Maar althans dat je een gelovige bent en wandelt in de weg des Heren en dat soort dingen meer. Gedraag je daar netjes en vertel ze het evangelie en misschien ook niet. Desnoods doe het door het woord en anders maar gewoon door je levenswijze. Wees een voorbeeld. Helemaal niet. En je zegt, ga er maar uit. Zo ging het. Toen sjouwde hij nog wat familie mee. Dat heeft de onnodige vertraging opgeleverd. In Haran. Nee, heeft allemaal een bedoeling, want de man is ook een profeet. En dat, nou ja, goed, maar dat is nu niet aan de orde. Maar historisch was dat dan toch zo. En pas na de dood van zijn vader onderweg in Haran vertrok hij alsnog verder en reisde naar het beloofde land, naar Canaan, naar Hebron enzovoorts. Zo gaat dat. Ga er maar uit. En zelfs Jacob, die twee generaties later erfgenaam werd, zelfs hij moest nog uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis, want hij moest vluchten voor Esau en dus weg bij zijn vader en moeder, dag vader en dag moeder. Dat is de vraag, hoe heette de zuster van Jacob? Maar goed. Ursula, ja goed, zo ze. Ja. Nou, in ieder geval, hij moest eruit en hij ging naar de andere tak van de familie die nog in Haran woonde. Maar het was toch weer eruit. En dat herhaalt zich zo enige tijd in de geschiedenis. En het is zo, omdat het de algemene positie is van de gelovigen. Het is ook de algemene strekking van het boek Prediker, waarmee deze week begonnen werd door broeder Neumann. Het is het boek Prediker, de uitroeper, de roeper uit. Ecclesiasticus heet het boek. Hij roept uit. En je herkent meteen het woord Ecclesia, het woord voor de gemeente. Want wij zijn geroepen uit deze wereld. Daarna volgt met welk doel? Want er zit altijd ook een positieve kant. Het is niet maar negatief. De negatieve interpretatie is die van, wij gaan uit ons land en uit ons maatschap en uit ons vaders huis en brengen de rest van ons leven door in een plaggenhut op de hei in Drenthe. Niet dat je dat gaat lukken, want er is één die je altijd ziet, die altijd weet waar je bent, die altijd met je is. Dat is de fiscus. Ja. Ze weten toch waar je uithangt. Maar goed, zoiets. En dan heb je nog mensen gehad die trokken zich terug uit de wereld en gingen de rest van hun leven op een paal zitten. Een paal zitten. De heremieten, de kluizenaars, de lui die zich opsloten in een grot, enzovoorts. En die trokken zich wel terug, maar niet tot iets positiefs. Tot niets. Dan heb je nog de lui die onder een boom gaan zitten. Die heb ik ook wel eens gezien. Die gaan onder een boom zitten en dan gaan ze de hele dag lange noten blazen. Nee, één lange noot blazen. Circular breathing. Één hele lange noot. Met zijn hoorn, weet u wel. Helemaal volkomen stoned. En zo. Ze teruggetrokken en ze gaan niks zitten doen. Onderaan de tor in Glastonbury, herinner ik me nog heel goed. Heel de dag. Nou ja, enzovoorts. Die trekken zich terug en willen niks horen, willen niks zien. Zien ook niks horen, ook niks heel. En verdovende middelen helpen daar natuurlijk bij. Je kan net zo goed meteen doodgaan. Dan doe je ook niks. Maar ja, dat is wat het spreekwoord zegt. Verbeter de wereld. Kill yourself, juist. Ja, dat was het. Nou, er zijn andere varianten, maar die vertellen we volgend jaar. Maar wij zijn geroepen uit, maar tot een positief. Het is niet negatief. Het is positief. Wij worden geroepen door de Heer om tot hem te komen. Ik dacht dat ik hem van de week al genoemd had, maar ik weet het niet zeker meer. U weet, Israël was overgegaan tot de kalveren, tot de kalverendienst. Ik heb het over het gouden kalf enzovoorts. Het had nogal wat consequenties. Maar een van de consequenties was dat de tent der samenkomst op aanwijzing van de Heer door Mozes werd opgericht. Niet in het hart van de legerplaats, zoals de bedoeling was, maar buiten de legerplaats op zicht- en hoorafstand. En Mozes moest voor die tender samenkomst gaan staan, op zicht- en hoorafstand. En hij moest roepen tot het volk, al wie de Heere wil dienen, hier verzamelen. En tot nog toe is die situatie niet veranderd. Niet Mozes, de middelaar van het oude verbond, maar de Heer Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, is buiten de legerplaats. Dat is waar hij trouwens gekruist werd, maar ook waar hij opstond. In de hof van een Jozef. Jawel, in de hof van een Jozef, buiten de legerplaats. En het is nog niet verder gekomen. Het evangelie is gegaan naar het land van Jozef. En wat het man was, dezelfde Jozef, ja. En dat soort dingen meer. Het is historie, maar het is tegelijkertijd symboliek. Het is buiten de legerplaats. Daar is de Heer en daar roept hij ons en zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Of gewoon de originele versie. Al wie de Heer willen dienen, hier verzamelen. Waarna de schrijver van de Hebreeënbrief, ik noem hem Paulus, zegt, zo laat ons dan tot hem uitgaan. Nee, niet maar tot hem gaan. Laat staan dat hij zegt, de Heer komt tot jou. Want het was nog lang geen kerstfeest toen. Het was nog niet uitgevonden. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten, dat is een variant op uit, toch, buiten, uitgaan buiten de legerplaats en alsof dat nog niet genoeg is, zijn smaadheid dragende. Want daar waar men komt tot erkenning van en dus kennis van, het kruis van Christus, ik gebruik de term uit Galaten 6 voor de gelegenheid, daar erkent men dat men der wereld, der zonde en der wet gestorven is en dat men daar dus niet thuis hoort, maar dan draagt men smaadheid en wordt men vervolgd. Als men dat niet wil, moet men het kruis afschaffen. wordt daar impliciet gezegd, maar ik meen dat ik die van de week u al een keer heb voorgehouden. Ze willen u onder de wet brengen, opdat ze vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want het kruis maakt vrij van de wet en vrij van de wereld en vrij van enzovoort. Dan sta je er buiten. En dat van daaruit, van buiten de lege plaats, een goede reuk van Christus uitgaat en het hele legerkamp bestrijkt. Ja, dat staat daar niet, maar die verzin ik hier ter plekke. Ja, dat is zo, want ik mag hier ter plekke wat verzinnen, want de stoeltjesliften vond ik nog een mooi verzinsel van broeder Jeroen. Ik hou hem erin, hoor. Ja, als je het niet gehoord hebt, moet je eens aan hem vragen hoe dat was met die stoeltjeslift. Pracht van een verhaal, ja. Gelijkenissen van eigen makelij, noemde broeder Bos dat, ook al heel vroeger. Maar zoiets. Kortom, wij worden geacht niet deel te hebben aan deze wereld. Daar gaat het laatste deel van Johannes 3 ook over. Het wordt eerst weer in een tegen een achtergrond geplaatst. In een, hoe zeg je dat? Er komt eerst een changement, heet dat. Het podium wordt opnieuw ingericht en op het podium verschijnt Johannes de Doper. En zijn discipelen en die raken aan het dopen en het mondt dan uit in een gesprek en om dat gesprek gaat het. Waarbij gezegd wordt, Johannes de Doper die is van beneden, maar er komt er een die is van boven, want de Heer Jezus die is van boven. En bij die moet je wezen. En daarna eindigt het gedeelte met die van boven komt, die moet wassen. En die van beneden is, die moet minder worden. Het gaat over nieuwe mensen, oude mensen, wat het maar was. En dan staat er, helemaal aan het eind, vers 35 van Johannes 3. De Vader heeft de Zoon lief. Dat is die Zoon die hij gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Uit vers 16. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Daar ziet u wat die verhoging weer inhield, tot in de hemel zelf, de verhoogde Zoon des mensen. Uit vers 14 is dat nog. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. In hoofdstuk 5 wordt dat verder uitgewerkt en er staat de Vader heeft de Zoon alle macht gegeven, omdat hij ook de Zoon des mensen is, en heeft hem alle oordeel gegeven, enzovoorts. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen, het heelal, in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, die is dus wedergeboren. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, dat wil zeggen niet gelooft, want ongehoorzaamheid komt van horen. En ongehoorzaamheid wil zeggen niet horen. Betekent niet doen. Hoewel het die consequentie kan hebben, dat vervolg. Maar het betekent niet horen. Die de Zoon ongehoorzaam is en dus niet gelooft, die zal het leven en daarmee ook het koninkrijk niet zien. Want je moet wedergeboren worden om het koninkrijk te zien. Die zal het leven, opstandingsleven van wedergeboren, niet zien en niet deel aan hebben. Maar de toorn Gods blijft op hem. En wat hier heet toorn in vers 36 is hetzelfde als het oordeel uit vers 19. Dat is de toorn Gods, dan wel het oordeel Gods, dat nu, sinds en als gevolg, logische wijze, noodzakelijk gevolg van de kruisiging, op de wereld rust, dan wel over de wereld komt, of hoe je dat maar moet zeggen. De wereld existeert onder het oordeel Gods. Dat inhoudt dat God het licht in de wereld heeft uitgedaan. En dat betekent dat hij niet spreekt, niet letterlijk. Vandaar dat God geen profeten zendt vandaag. Nee, profeet in de Bijbelse betekenis van de term. Een profeet is iemand die heeft geen Bijbel, die krijgt gewoon verbaal, om zo te zeggen, woordelijk de opdracht mee op een of andere wijze die ons ontgaat en waar dikke boeken over geschreven zijn, die hebben mij ook niet geholpen. We weten toch niet hoe dat werkt, die inspiratie. Ik wou het ook maar zo laten, het maakt ons ook verder niks uit. Want we hebben er niet mee van doen, we hebben van doen met het resultaat van die inspiratie. Dat is dit, dat is dat woord van God in ons midden, de Bijbel. Want God stuurt geen profeten meer met de opdracht, zeg, ga heen en zeg tot dit volk enzovoorts. Of ga heen en zeg tot die broeder of zuster of die meneer of mevrouw of die jongere meisje of die gemeente of wat dan ook. Ga heen en zeg tot de paus. Of ga heen en zeg als paus. Al dat soort dingen bestaan niet. Ik niet. Ja, men rekt die begrippen op, want men wil graag, omdat het er niet is, wil men graag de vacature invullen. Er is een vacature, we hebben geen profeten. Dan maken we iemand tot profeet. En hoe doen we dat? Nou, we rekken het begrip profeet op. En zeggen, er staat in 1 Korinthe 14, ik roep maar wat hoor, maar het is wel serieus. Er staat in 1 Korinthe 14 dat profeet die spreekt lering en geeft onderwijs en spreekt lering. Iemand die in die tongen spreekt namelijk niet, want er verstaat niemand, daar heb je dus verder niks aan, staat er. Laat de verstand vruchteloos en wat het maar was, maar een profeet die lering enzovoort. Dus iemand die leert en vertroost, dat is dus een profeet. En heeft men dingen omgedraaid, dat is niet waar. Een profeet is de mond Gods. Dat is de betekenis van het Hebreeuwse woord voor profeet trouwens. Is de mond Gods. God spreekt rechtstreeks door de profeet. En dat dat vertroostend en lerend is, dat is zo. Maar hij is niet de enige, de profeet is niet de enige die lerend en troostend spreekt. Dus je mag dat niet omdraaien. God zendt geen profeten. God doet er het zwijgen toe. God heeft de wereld losgelaten, heeft het licht uitgedaan. En heeft tot ons gezegd, gij zijt het licht der wereld. In de zin van, voor zover er licht is, zijn wij dat. En dat zijn wij omdat wij een pond hebben meegekregen. Namelijk, wij zijn pilaar en vastigheid der waarheid. En dit is het licht. Het woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dat is wat het is. De Heer doet er het zwijgen toe. Hij houdt zich niet bezig met de wereld. Begrijp je me goed? De Heer houdt zich bezig met gelovigen. En die zijn in de wereld. Nee, niet van de wereld, maar ze zijn in de wereld. Dat betekent dat Gods werk aan en in de gelovigen, namelijk in de gemeente, wel degelijk een spin-off heet, want ik zal maar een moderne term gebruiken dan, een uitstraling heeft in de wereld, dat is zo. Maar dat is niet het doel van het werk Gods. Dat is een noodlottig misverstand. Ik bedoel, in de dagen van de reformatie heeft God gebruik gemaakt van de gelovigen die hij had. En de belangrijkere gelovigen die hij had, dat waren lui die ook inderdaad wereldlijke macht uitoefenden. De hertogen, de graven, de koningen en wie het maar waren allemaal. En in de dagen van de reformatie, 16e eeuw, 17e eeuw, heeft dat een grote uitwerking gehad dus in de politieke wereld. Met name hier in Duitsland, maar in Nederland was Duits trouwens. Wij zijn van Duitse bloed, dat weet u, Diets. Wij spraken Nederduits en weet ik veel. Want we zijn ook Teutonen, Duitsers. Maar goed, laat maar zitten. Het heeft die uitwerking gehad in de politieke wereld. En als u zegt, dat heeft de Heer toch gedaan en toen zo geregeld, dan moet ik u zeggen, de Heer heeft het gebruikt. Maar het doel van het werk van de Heer was niet om Europa politiek herin te richten. Echt niet. Maar het is wel gebeurd. Als resultaat van het werk was, maar dat was er niet de bedoeling van. De bedoeling trouwens van heel die onrust is een heel eenvoudige. Daar waar, dat is algemeen bekend, dat weten politici zeker. Daar waar flink geschud wordt, Geschud en geslingerd is de oude Nederlandse uitdrukking. Dan word je in reformatorische kringen bestaat de uitdrukking trouwens nog. Dan wordt men geschud en geslingerd. En als alles dan een beetje los zit, heb je kans dat als het dan weer wat rustiger wordt, dat het zaakje opnieuw wordt ingericht. En dan staan de stoelen ineens anders en de tafels staan anders. En de macht bevindt zich op een andere plek. Dan zijn de verhoudingen veranderd. Kortom, dat is nuttig. Vandaar dat de politici die wat willen bereiken op grote schaal in de wereld, die zijn erop uit om eerst een chaos te maken, zodat niks meer zeker is. En als er dan toch niks meer zeker is, dan kunnen ze rustig met de dingen gaan schuiven. Dat begrijpt u toch, hè? Zoiets, hè? Je moet het eerst allemaal een beetje losrukken, zodat het op instorten staat en dan kun je wat rommelen. Dat is wat ze doen. En er zijn mensen die zijn er stellig van overtuigd dat de vooruitgang alleen mogelijk is als je het bestaande onderuit schopt. En daar hebben we de provo's en de hippies en hoe ze allemaal maar heten vroeger. Met dubbel E en dubbel T hoor, want zo oud ben ik ook. Een enkel koffie, ja. De samenleving moet onderuit, de heilige huisjes moeten onderuit, alle instituten in de breedste betekenis van de term moeten onderuit gehaald worden. Vandaar dat we het huwelijk hebben afgeschaft. En voor zover dat niet lukt, geven we er een andere betekenis aan. Ik roep maar wat. Dan wordt het ineens stil. Maar ja. Hadden we het toch afgeschaft? Zijn heilige huisjes, normen en waarden zijn het eigenlijk. En die hebben we nou niet meer, lang leven de vooruitgang. Maar je komt er niet door vooruit. Er ontstaat alleen een chaos, een puinhoop. En dat is toch niet vooruitgang volgens de evolutieleer, of wel? Het is allemaal zo inconsequent, zo stomzinnig. Ik heb er ook niks positiefs over te zeggen. Dit is de wereld. Het heeft alleen maar tot doel om ons te ontdoen van die Bijbel, om die weg te redeneren. En de religieuze wereld doet dat in de eerste plaats. Sir Robert Anderson, komt u weer, derde keer van de week. Sir Robert Anderson zei, de Bijbel heeft meer geleden van degenen die geacht worden die Bijbel te bedienen, dan van haar tegenstanders. Atheïsten leggen de Bijbel gewoon naast zich neer. En die hebben de vrede met zich, een interessant boek, uit de oudheid overgeleverd. Je kunt er een boel van leren. Het is onderdeel van onze cultuur en dat soort dingen meer. En natuurlijk van de cultuurgeschiedenis en dat soort zaken meer. Maar het zijn juist degenen die de Bijbel serieus geacht worden te nemen, de christelijke leiders om zo te zeggen, die de Bijbel onderuit halen. Zeggen, nee, dat is niet Jesaja, wij noemen hem Deutero-Jesaja. Dan heeft de Heer zich vergist. Want die zegt dat Jesaja 53 van Jesaja is. Van dezelfde Jesaja als van Jesaja 6. Wel heeft de Heilige Geest door Jesaja gesproken. Dat was Jesaja 6. Enzovoort. Nou, enzovoort. En het boek Daniel is niet van Daniel, maar van iemand anders. Die heeft veel later geleefd. En dat soort zaken meer. Zo redeneert men dat weg. En Genesis, scheppingsgeschiedenissen, verhalen, zegt men, zijn overgenomen, op stomzinnige wijze trouwens, dan overgenomen uit Babylonische verhalen enzovoort. En wij herkennen dat, dus het is slecht gebeurd. Ja, enzovoort. En dat is dan en die vinden dan dat wij een Bijbel moeten hebben en een nieuwe Bijbelvertaling om het beter te begrijpen. Wat een onzin allemaal. Maar het gaat allemaal maar om één ding. Weg met die Bijbel. Weg met het woord van God, weg met het licht, enzovoorts. En men wandelt liever in duisternis. Nou ja, dat is de vloek die op de wereld ligt. Onwetendheid. En natuurlijk, dit is arrogant wat ik zeg, ja. Want de hele wereld zegt, wij weten niet. En ik zeg, wij weten wel. En de theoloog zei, ja, wij weten eigenlijk niks van God. Ik hoor het hem nog zeggen. En toen dacht ik gewoon, heb ik de Bijbel niet gelezen? Er was ook een professor uit Kampen trouwens. Wij weten eigenlijk niks van God. Hier. Maar ja, de Bijbel heeft men weggeredeneerd. De wereld weet niks. Maar wij wel. Wij weten waar wij vandaan komen. Wij weten waar wij naartoe gaan. En dus weten wij ook de weg. En de weg is Dat is Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt en dat soort dingen meer. En uiteindelijk, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Wij kennen de toekomst. En ik noem nu maar wat meest elementaire dingen, maar daartussenin valt heel wat in te vullen, omdat de Bijbel dat ook doet. Maar de wereld leeft onder het oordeel, onder de toorn Gods. En dan gaat hij weer, de andere kant van het verhaal is, dat u en ik, dat wij daaruit getrokken worden. Niet dat wij leren onze weg daarin te vinden, hoewel dat enigszins zo is. Maar in werkelijkheid, wij leren daarboven te staan. Wij leren dat dat onze wereld niet is. Wij moeten leren te leven te midden van een duistere wereld. Een wereld die zoekende is. En dat is wat hier staat. Dat is ook de strekking van, zal ik u nog eens wat vertellen, van Johannes 3 vers 16. Al, let even op hoe het staat, al zo lief, zo, God heeft de wereld zo lief gehad. Ja, hoe lief? Nou, er komt een plaatje. Zo, ik heb een nat plaatje, zo lief. Namelijk, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Als u zich dat niet kunt voorstellen, dat plaatje, dan ik sta in gedachten weer gewoon ergens buiten Petra, op de weg naar de berg, hoor, dan wel naar Kades. Dat is een andere afslag, maar goed. En dan kijk ik omhoog en dan zie ik het slangenmonument. Het is er nog steeds. De verhoogde Christus, de verhoogde slang, de koperen slang. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, daar omhoog, aan zijn rechterhand, opdat een ieder, maar daar mag ik niet stoppen. Want dan zijn we weer bij de universalisten, de alverzoeners. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan stopt men en zegt, God wil toch, dat staat in de Bijbel, God wil dat alle mensen behouden worden. En God is toch almachtig. Dan worden alle mensen toch behouden. Al zo lief heeft God de wereld. Bovendien, voor wie stierf hij ook alweer? Voor alle mensen. Dan worden alle mensen toch zalig. Vroeg of laat. En dan denkt u, zou het? En populair is, God is liefde. Welke goden? Vroeger was dat niet zo. Waren goden nooit liefde? Goden waren die lui waarvoor je bang moest zijn. En in de reformatie in belangrijke mate is dat nog steeds. Want God verzoekt daar de mensen, dat schijnt. Althans, dat geloven zij zelf. Hij geeft ons dingen te dragen en hij schudt en slingert ons. En God, daar moet je bang voor zijn. Maar ja, populair is tegenwoordig God is liefde. Zelfs Allah is liefde tegenwoordig. Alle goden zijn ineens lief. En dus worden alle mensen wel zalig, want God is zo'n lieve God. Dat is zo'n man die zit met een grote baard, zit die daarboven ergens op het troon. Een hele lieve man, hij doet niks. Komt allemaal wel goed, hij doet niks. Hij is een hond, ja. Ik vind het echt godslasterlijk, hoor, zulke dingen. God is liefde en dat komt wel goed. Jongen. God is de rechter, weet u toch? Als er een God is, dan moet u toch recht en gerechtigheid brengen op aarde. Dan kom je met je liefde niet zo ver, hoor. Daar moeten harde klappen vallen. En dat gaat ook gebeuren. En de Bijbel beschrijft dat ook. Oordeel over een onrechtvaardige wereld. Maar nou lees ik het vers weer. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die opziet naar die verhoogde slang, niet verderven. Of gewoon niet sterven, want zo staat het in nummer 21. Maar daarvoor moet je dan toch heus die slang aanzien. Ik zie Ad Reewagen zitten, denk ik, eens nachtgast. Het is toch 358, hè, toch? Het is de nachtgast, het is toch 358, de getalswaarde, gematria van de Messias. Verhaals wordt dat geweten. Dat is het oude Joodse weten, heet dat, hè. Mooie uitdrukking, het oude Joodse weten, dat die slang, dat is de Messias. Ja. Het is alleen vervelend dat het in Johannes staat en dus in het Nieuwe Testament, zodat de Joden het dan weer niet meer willen. Maar de verhoogde slang is echt de Messias. Nou, maar er staat opdat een ieder die in hem gelooft. Dat wil zeggen, het was voor heel de wereld, maar opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwige leven hebben. Dat wil zeggen, de tweede helft van het vers is de versmalling. En de eerste helft van het vers, ja, gaat over heel de wereld, maar die is op diezelfde grond terechtgekomen, niet zal terechtkomen, maar is terechtgekomen in het oordeel. Eén is voor allen gestorven. De verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods werd vooraf gegaan door zijn lijden en dood voor heel de wereld, met als consequentie dat God de hele wereld reeds fundamenteel veroordeeld heeft. Dat is een gedane zaak. En sindsdien worden wij geroepen om daaruit te komen tot hem. Wij worden daar boven getild, in afwachting van dat hij zijn koninkrijk daadwerkelijk op aarde zal vestigen, en dan zal die goddeloze mensheid, goddeloze wereld, de wereld der goddelozen, dat is allemaal bijbelse termen, die zal verdaan worden, dat wil zeggen, de ongelovigen zullen van de aarde worden weggedaan. Naar beneden. Naar het dodenrijk. Maar je hebt dus maar twee categorieën in onze dagen, gewoon op grond van de opstanding van Christus, namelijk, je hebt een wereld die door God is veroordeeld. Die bestaat onder de toren dan wel het oordeel Gods. En de andere categorie bestaat uit mensen, mag ik aannemen, zoals u en ik, die tot geloof zijn gekomen, zijn wedergeboren op grond van de opstanding van Christus, maar die als eerstgeborenen een positie, erfenis hebben ontvangen in het hemelse. Met dank aan vers 12. Voor de uitdrukking. In de hemel. Dus. Meer soorten zijn er niet. Nou ja, en zo gaat hier de geschiedenis ook verder. We krijgen allerlei aspecten hiervan aangereikt. Het volgende hoofdstuk is dat hoofdstuk over de Samaritaanse vrouw. Want daar, ik doe het zo niet om het te bespreken, maar gewoon om te noemen en ter illustratie. In het volgende hoofdstuk gaat de Heer dus naar Judea. Impliciet is dat natuurlijk Jeruzalem. Dat is vers 3. Hij verliet, nee, dat is vers 1. Hoe het maar was. Hij moest door Samaria gaan, want dat ligt daartussen. En Samaria, ja, dat is het oude gebied en de hoofdstad, voor zover het de stad is, van het tienstammenrijk van Israël. In Samaria, nou ja, bij Sichem, zodat er nog een connectie is, namelijk met de geschiedenis van de Sichemieten en de stam van Dan. Een geschiedenis van Jacob en zelfs van Abraham, maar goed. Maar het is in Samaria en daar komt hij dan die vrouw tegen. Daar worden de discipelen weggestuurd eerst en is er de Heer alleen met die vrouw enzovoorts. En dat is een Samaritaanse vrouw en dan zie je bij elkaar de barmhartige Samaritaan, want de Heer wordt ook voorgesteld als Samaritaan. De barmhartige Samaritaan en daarnaast de Samaritaanse vrouw. En daar komt het hele dorp, het hele mispogen, de hele stad komt tot geloof. En ze vergeten die vrouw en zeggen ook, wij zijn tot geloof gekomen, want we hebben hem zelf gehoord. En niet meer om uw zeggens wil. Dus de vrouw wordt er tussenuit gehaald. En dan hebben we heel Samaria komt tot geloof. Dat is het eigenlijk. Een prachtige uitbeelding van hoe het met die zaligheid zou gaan. Het zou gaan naar één ander volk. Namelijk naar de Samaritanen. Maar niet letterlijk, maar overdrachtelijk. In de zin van Jozef, de tien stammen, Efraïm en wat het maar was. Daar gaat het over. Daarna heb je nog in hoofdstuk 4 het verhaal van de zoon van de koninklijke hoveling. De zoon van de koninklijke hoveling. Soms heet het de knecht van de centurion. Maar het is volstrekt hetzelfde. Die verre is, die niet aanwezig is, maar op afstand heet zoiets. Die op afstand wordt genezen. Waar zou dat nou weer een beeld van zijn? Van degene die verre zijn. En die niet teruggehaald worden, maar verre blijven. En daar waar ze zijn, in de ballingschap, geconfronteerd worden met de Messiaanse zegeningen, met het geloof. Het wordt niet geopenbaard, gebeurt in het verborgen. Maar het is wel een koninklijke aangelegenheid. Vandaar de koninklijke hoveling met de rang van centurion. Een centurion, dat is een overste over 100. En 100 gaat over het ingaan in het koninkrijk Gods. Maar daar hadden we het toch al over van de week. Begrijp je wel, die dingen, die grijpen hoe dan ook, langs welke route dan ook, langs alle eigenlijk, grijpen ze in elkaar. Daarna krijg je, want dan laat ik dit weer los, daarna krijg je de leerstellige uiteenzetting, waarbij de draad wordt opgenomen in Romeinen hoofdstuk 1. En ik neem aan dat die u langzamerhand ook wel bekend is. Daar wordt eerst veel werk gemaakt van de term het evangelie, het wat God tevoren beloofd had, logische wijze, want evangelie is evangelie en heet evangelie omdat het tevoren beloofd was. Dat is niet de betekenis van het Griekse term misschien, maar wel van de Hebreeuwse term en daarmee van de Bijbelse term, evangelie. Het was tevoren beloofd en het is nu vervuld. En het heet het evangelie van God, Romeinen 1 vers 1. Van zijn zoon, vers 3. Jezus Christus onze Heer, einde van vers 4. En daarna heet het evangelie zijn zoons in vers 9. En het evangelie van Christus in vers 16. Het evangelie, de blijde boodschap. Het evangelie waarin niet, volgens de Bijbel, waarin fundamenteel niet de liefde Gods wordt geopenbaard en dus gepredikt, maar waarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard en dus gepredikt. Dat staat in de Bijbel. En als u dat niet begrijpt, dan begrijpt u dus meteen wel hoe het dan komt dat men denkt dat het evangelie de prediking is van de liefde van God. Of was ik nou te snel? Het evangelie, de blijde boodschap, is de prediking van de rechtvaardigheid van God. Namelijk de prediking dat God op rechtvaardige wijze, dat wil zeggen in overeenstemming met het allerhoogste recht, de wet, Gods recht, de wet des Heren, dat God op rechtvaardige wijze onze schuld heeft weggedaan. Met als gevolg dat als wij voor de rechter staan, nu, betrekkelijk overdrachtelijk, of in de toekomst, misschien wat meer letterlijk, dat dan de rechter zegt, ik vind geen schuld in hem. M schuine streep V, want anders krijg ik daar weer last mee. Ik vind geen schuld in het, in jullie. Oh, top, allemaal. Ik dacht dat wij vorig jaar aan deze plaats in verband met Bijbelse basisbegrippen ook het begrip rechtvaardiging op zijn minst hadden aangehaald. Want wij lezen in onze Bijbel over rechtvaardigmaking. Het is een bekende term. Maar rechtvaardigmaking komt niet voor. Daar is een goede reden voor. Zoiets is onmogelijk. Dat bestaat niet. Dat is toverij. Dat bestaat niet. Rechtvaardigmaking. Echt niet. Maar kijk, rechtvaardigheid, dat is een zelfstandig naamwoord. Het bijbehorende werkwoord is rechtvaardigen en niet rechtvaardig maken. En rechtvaardigen, dat is het woord, nou ja, wij zouden zeggen, als we het niet al te nauwkeurig moeten vertalen, wij zouden het vertalen met vrijspreken. Rechtvaardigen is wat de rechter doet als hij zegt, ik spreek de verdachte vrij. De verdachte is vrij van schuld. Hij heeft geen schuld. Hij staat nergens meer in het krijt. Hij kan gaan wat hij wil. Hij is vrij van straf. Hij wordt vrijgesproken. Wat Pilatus aanvankelijk zei over Jezus. Ik vind geen schuld eraan. Dat is rechtvaardigen. En als je rechtvaardig maken leest, in welke vervoeging dan ook, dan moet je begrijpen dat het werkwoord rechtvaardigen is. En in Deuteronomium lezen wij, ik meen dat het 24 of 25 was, daar lezen wij, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en gij zult de onrechtvaardige verdoemen. Dat is de wet. Hebben jullie die? Gij zult de rechtvaardige, welk hoofdstuk is het? 25, hè? Vers 1. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Rechtvaardig spreken staat er dan, ja. En gij zult de onrechtvaardige verdoemen. Maar het is gewoon het werkwoord voor rechtvaardigen. Vrij spreken, namelijk. Zie. En dat kan alleen op grond van de wet. God is rechtvaardig. De bedoeling is ook dat God rechtvaardig is als hij ons rechtvaardigt. En waarom ik dat zo moeilijk zeg? Ja, dat is gewoon omdat het letterlijk staat in Romeinen 3. God is rechtvaardig als hij ons rechtvaardigt. De vertalers zijn erin gestikt, want er staat een wat vreemde zin. Maar ik zal hem even u voorhouden. Dat is Romeinen 3. God heeft Christus voorgesteld, vers 25, Christus Jezus. God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening. Ja, het is in een wat andere context, maar het verhaal is gewoon, God heeft hem verhoogd. God heeft zijn zoon gegeven, opdat een ieder die naar hem opziet, in hem gelooft, of wat het maar was. Daar gaat het over. En hier heet het, God heeft hem voorgesteld tot verzoening. Als ik het even lang moet maken. God heeft hem voorgesteld tot verzoendeksel eigenlijk. Want ilasterion is het woord dat alleen nog voorkomt in Hebreeën 9. En daar is het duidelijk, expliciet. Het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. Zodat ook hier die symboliek van de Ark des Verbonds achtersteekt. En dan is het weer de verhoogde, want het is het deksel. Bovenop de kist. Zie? Met daarop overdekkende gerubs. Want een gerub heet overdekkend te zijn, enzovoorts. Slangen, maar toe maar. Welke God voorgesteld heeft tot de verzoening, door het geloof in zijn leven, in zijn bloed namelijk, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. God heeft Christus gegeven tot een betoning, een demonstratie van zijn rechtvaardigheid. En dat wordt herhaald in vers 26. Volgende vers, nog een keer, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Het wordt namelijk twee keer gezegd om het te benadrukken. De eerste keer is in verband met oudtestamentische omstandigheden en zonden, onrechtvaardigheid van voor de dood en opstanding van Christus. En dan wordt het nog een keer gezegd in verband met onrechtvaardigheid na en sinds de dood en opstanding van Christus. Maar het is, in het principe is het toch twee keer hetzelfde. En God heeft hem voorgesteld tot een verzoening. Dan vers 26, halverwege het vers. Opdat hij rechtvaardig zij, opdat God rechtvaardig zij. Het woordje en, wat daarna volgt, moet u doorstrepen. Dit hoort er niet. Opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Wat er staat is dat God rechtvaardig is als hij de gelovige rechtvaardigt. De rechter zegt van ons dat wij geen schuld hebben. Maar als dat niet zo zou zijn, of niet zo was, dan zou nu de rechter schuldig zijn. Dan zegt de rechter, de verdachte is rechtvaardig, en op hetzelfde moment is de rechter dus onrechtvaardig. En God heeft Christus voorgesteld tot de verzoening, en dat is de hele weg via de lijden en de dood, de kruisiging, opstanding en aanstelling in de hemel zelf, als eersteling van een nieuwe schepping. God heeft dat gedaan via Christus, opdat daarmee er een rechtvaardige, een wettige, een rechtvaardige grond zou zijn voor de vergeving van onze misdaden. God spreekt ons vrij op grond van het feit dat de schuld betaald is. En als je het allemaal niet volgt omdat het te abstract is, ga dan maar uit gewoon van een financiële schuld. Je staat rood en op een gegeven moment zal blijken dat dat niet meer het geval is. Iemand heeft voor je betaald. That's it. Dat is wel een erg platte versie. Maar ja, dat heet ook schuld en die betaald wordt enzovoort. En dat is wat eventueel de losser onder het oude verbond onder de wet zou doen. Hij had het recht om die schuld te betalen. Terwijl er iemand rood, oké, betaal ik klaar. Enzovoorts. En dat is wat hij gedaan heeft. Zie? Maar nou terug naar Romeinen 1. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods openbaar. Want in het evangelie wordt gepredikt dat God de zonde veroordeeld heeft in het vlees. Dat is Romeinen 8 vers 3. God heeft betaald. Of zoals mijn vader het placht te zeggen, ik citeer hem graag. Hij zei, het zondeprobleem was Gods probleem. Het scheiden van de mens. Kijk, bekijk het eens een keer van iemand anders zijn kant. In plaats van uit jezelfde benarde situatie. Het was Gods probleem en hij heeft dat probleem opgelost. En als je dat niet accepteert of gelooft, heb je er niks aan. Dan blijf je rondhobbelen met het idee van ik sta rood. Het is een klein beetje ook. Dat gaat niet goed. Ik kan niet voor mijn rechter verschijnen. Maar dat is ongeloof. Hij heeft betaald. En daaruit zouden we leven. En niet alleen heeft hij betaald, maar hij heeft ook voorzien in het nodige voor het levensonderhoud en het vruchtgebruiken wat het maar was. Ik bedoel, hij bracht ons in de herberg en hij betaalde toch. Hij zei, nou je mocht het te weinig wezen, dan betaal ik wel als ik weer kom. Toch. Dus mocht u hier wat tekort komen, maakt u zich niet ongerust. Dat komt dan alsnog wel. Dat is wat de Bijbel leert hoor. Dat is geen verzinsel, dat is niet een filosofie. Een theorie die iemand uitgedacht heeft of zo. Het is gewoon de Bijbel. Daar staat het allemaal in. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En vanuit vers 16 en 17 van Romeinen 1 zou men daadwerkelijk ook doorlezen in Romeinen 3, maar dat deed ik al. Maar ik wilde natuurlijk naar vers 18, ik neem aan dat u dat weet, dus ik vlieg daar overheen. Want daar staat waarom dat allemaal is en waarom het evangelie kracht Gods is tot zaligheid en hoezo zaligheid, waar moeten we dan van verlost worden? Het antwoord is, want wij leven onder de toorn Gods in deze wereld. Want redengevend voegwoord heet zo'n ding. Want. Hoezo evangelie? Hoezo blijde boodschap? Hoezo moeten dan alle mensen gepredikt worden aan beide Grieken en barbaren en wijzen en onwijzen uit vers 14? Nou, want de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel. Het is niet maar zo, want als je niet gelooft of zoiets, of als je het niet bekeert, dan ga je dood en dan ben je voor eeuwig verloren. Je leeft nu vandaag in duisternis, in onwetendheid. Je hebt geen idee in wat voor wereld je bent. En je denkt dat je deze wereld in stand moet houden. Niet dat je dat bedacht, maar iemand heeft dat bedacht. Dat we de planeet moeten redden enzovoorts. Ja. En zelfs de hele wereld, de hele schepping moeten redden. Het hele al moeten redden. En dat soort dingen meer. Nou ja, er zou nog moeten wezen op de zon, want die gaat nog maar een paar miljard jaar mee. Dan is die opgebrand. Moet je heel zuinig mee wezen, hoor. Nou, laat me zitten. Wat een dwaasheid. Want de toorn Gods wordt geopenbaard. Dat wil zeggen, dat kun je waarnemen, die toorn Gods. Je kunt waarnemen de onwetendheid. Ik vind het leuk hoor, die mensen die... Natuurlijk is er voor een groot deel uit de duim gezogen, maar dat maakt het nog leuker, vind ik ook nog. Ja, die mensen die ons vertellen van dat men vroeger veel meer wist en veel meer kon dan nu. Ja, dat weet ik wel, ja, dat is zo, dat leert de Bijbel ook. We zijn het kwijtgeraakt, wij weten het niet meer. En vroeger konden wij van alles en nu niet meer. En ik vind het nog altijd leuk, er staat er zo'n piramide. En al die mensen die dat bezoeken, en al eeuwenlang vraagt men zich af, hoe hebben ze dat geflikt? En elke keer weer is er weer iemand die komt vertellen wat hij uitgedacht heeft, heeft zich opgesloten in de studeerkamer. En is met blokjes gaan spelen enzovoort. En met heveltjes en met Lego enzovoort. Hij heeft nu uitgevonden hoe je dan toch zo'n piramide kunt bouwen met zulke zware blokken. En hoe je die dan toch op kunt stapelen enzovoort. Maar we weten het nog steeds niet en we kunnen het ook niet. Leuk hè? Niet dat het er iets toe doet, maar het is ook symboliek. Dat kun je eraan afzien. Uiteindelijk is het een tamelijk idiote vorm, want het is puur meetkunde. Ingewikkelder dan u zou denken trouwens. Veel ingewikkelder dan u zou denken, maar het is pure meetkunde, dat hele ding. Maar het gaat om de symboliek die erachter steekt. En in ieder geval leert het ons, wij zijn iets kwijtgeraakt, wij hebben iets gemist. Dat kunnen we niet meer. Nou ja, dat is het. Wij wandelen in duisternis en dat het gaat over techniek, dat is niet zo belangrijk. Maar heel wat geestelijke zaken zijn we ook kwijtgeraakt. Wij tasten volkomen in het duister. En als je me niet gelooft, dan ga je toch psychologie studeren. Dan kan je lekker in duister tasten. Filosofie is ook goed, heeft men mij verzekerd. Sommige mensen onder u hebben dat namelijk gedaan. En hebben mij verzekerd, dan ben je pas echt de weg kwijt hoor, als je daarin verzeild raakt. Tasten in het duister. Er zitten mensen te fluisteren, die zijn namen aan het noemen. Het gaat over die, het gaat over die. Maar ik ga het u niet vertellen hoe dat zit. Dan raak je echt de weg kwijt. En dat is dus wat theologen ook doen. Die moeten ook filosofie studeren, opdat ze de weg zouden kwijtraken. En daarna van hun Bijbel helemaal niks meer begrijpen. Zo werkt het. Nou ja, zo werkt de duivel. Maar God bemoeit er zich niet mee. Die heeft de wereld losgelaten. En de kennis die er was, weggenomen. Dat is de toorn Gods. En daar leven wij in. En daarna roepen wij, kijk, ons is knap zijn. Want we kunnen computertjes maken enzovoort. Nou, daar heb je wat aan. Dan kun je de leugen nog sneller verspreiden. Nou ja. Sommigen denken dat je daar de waarheid mee kunt verspreiden. Ik heb daar nog steeds mijn twijfels over. Laagst persoonlijk heb ik daar nog steeds mijn twijfels over. Want als ik zie in welke zee van leugens je dan terechtkomt, dan vraag ik me af of het zinnig is om daar de waarheid ook nog tussen te plaatsen. Het ziet er heel gauw uit als nog een leugen. Daar zit het vol mee. Dat is de vloek van deze wereld, daar leven wij onder. Ik voel me vaak machteloos, ook met de Bijbel in de hand. Ik kan het wel vertellen, maar wat voor zin heeft het? Wat, ja, zijn er maar weinig die het begrijpen. Als u het begrijpt, hoor je door een van de weinigen. Echt waar. Nou ja. De toorn Gods wordt geopenbaard. Niet die is er, stiekem. Die wordt geopenbaard, is duidelijk waarneembaar. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Waarom van de hemel? Omdat het idee was dat het koninkrijk van de hemel zou komen. En in plaats daarvan komt de toorn Gods van de hemel over de wereld. En daarna lees ik weer Johannes 3. Wat was het? Vers 17 of 18 was het? Ja, God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar het is wel gebeurd. Het was alleen niet het doel. Het doel was om mensen juist te verlossen uit deze wereld. Maar daarvoor moet men dan tot geloof komen. En dan ben ik weer in Romeinen 1. Daarom, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid die ons verlost van die toorn. En er zijn schriftplaatsen genoeg in het Nieuwe Testament waar dat expliciet zo staat. Christus die ons verlost van de toorn. Soms ook die ons verlost van de toekomende toorn. Ook dat. Maar van de toorn in het algemeen. Waaronder de wereld zich bevindt. Want God heeft de wereld losgelaten en dus ook zendt hij geen profeten meer. Hij doet er het zwijgen toe, hij geeft ons een Bijbel en daarom zijn wij hier. Om dit woord dat vastgelegd is en de eeuwen getrotseerd heeft, alsnog te openen, te bestuderen en ons eigen te maken en daaruit te leven, de Heer te leren kennen en daarmee onszelf en onze eigen positie en eigen toekomst. En wat de wereld betreft, zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden. Ik lees zomaar toevallig vers 22. En hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. Ze hebben God afgeschaft en nou moeten we de, ze hebben de schepper, op grond van vers 20 en wat daar verder stond, ze hebben de schepper afgeschaft, althans aan de kant geschoven. En in plaats daarvan meent men dat men de schepping moet dienen. En dat is het dan. En wij vereren de schepping. En die moeten we dan nog in stand houden ook. Leuk is dat je God is en je moet hem zelf in stand houden. Het doet mij altijd denken aan de woorden van de oud-testamentische profeten. Die zeggen, dat is nou ook wat. Dan zagen ze een boom om, zagen hem in twee stukken. Het ene stuk maken ze klein en dat is brandhout. Dit was brandhout, goed, u kent het wel, goedenavond. En het andere deel maken ze een afgodsbeeld van. Die gaan zitten figuur zagen en bijtelen en schuren. En sommige lakken dat ook nog of trekken er iets gouds overheen. Maar het was eigenlijk brandhout. En ze zetten het op de schoorsteenmantel. En dan moeten ze hem nog vastspijkeren ook, want anders valt hij om of loopt hij weg of wordt hij gestolen. En dat is dan hun God. Ze hebben het zelf gemaakt. Het is wat de mens doet. Zich zijn eigen goden maken van brandhout. Staat in de Bijbel. Ik vind het prachtig zulke dingen. Want zo is het toch. Dat weten wij toch allemaal. Maar ja, wij zijn allemaal beschaafd. Wij hebben cultuur opgedaan. En we hebben geleerd daar respect voor te hebben. En deze dingen zitten dus allemaal tussen je oren. En we hebben afgesproken daar niks over te zullen zeggen. We zitten allemaal in het complot. En laat die Wilders, of weten die andere ook alweer, die van de week voorbij kwam? Hè? Blok. Ja? Minister Blok? Laat die zijn mond houden en niet zeggen hoe het werkelijk is, want daar zijn we niet van gediend. Dat is schadelijk voor de cultuur en voor de beschaving. Enzovoorts. Ik kan het helemaal begrijpen, dat merkt u. Ik doe ook mijn best om dat te begrijpen. En ik prijs mij gelukkig daar niet bij te horen. Dat wij een betere boodschap hebben en weten waar het over gaat. En we hebben het niet zelf uit hoeven denken. Het staat gewoon in de Bijbel. Zie? En al die ellende die over de mens komt, drukt zich dan nog uit in zijn lichaam ook. Maar ik wilde daar niet over spreken. Ik krijg er trouwens altijd problemen mee als ik het doe. Maar je weet toch dat de rest van het hoofdstuk gaat over LH. Weet ik veel. Over oneerlijke bewegingen en over het gebruik tegen naturen en over mannen met mannen schandelijkheid bedrijvenden en dat soort zaken allemaal meer. En mijn Bijbel zegt dat dat de illustratie, de uitwerking is, en ook straf in zeker opzicht, de uitwerking is van het gebrek aan hiërarchie, gebrek aan kennis wat hoger en lager. En wat seksualiteit, hebben ze u dat nooit verteld? Heb je dat boek nooit gelezen? Wat elk meisje moet weten? En elk jongen, nee? Oh, nou, seksualiteit heeft een heleboel van doen, zo niet alles, met machtsverhoudingen. En als je geen machtsverhoudingen kent, dan gaat het seksueel ook helemaal mis. En misbruik van macht is seksueel misbruik. Kent u dat niet? Hebben ze u dat niet verteld? Dat is erkend hoor, dit. Het is niet. Dat is echt waar. En de Bijbel zegt dat als je die verhoudingen niet kent, over God, de hoofd van Christus en Christus hoofd van de man en de man het hoofd van de vrouw en de ouders weer het hoofd van de kinderen en dat soort dingen meer, dan is de consequentie dat je seksueel ook niet meer weet waar je staat of hangt. Mocht ik ook niet zeggen. Maar ja, sorry. Dat ben ik serieus. Ik weet toch ook niet hoe je dat vertellen moet. Maar het staat wel in de Bijbel. En dan komen de heren en dames komen dat wegredeneren. Van ja, zo erg is het eigenlijk ook niet. En er staat wel in de Bijbel dat het een schande is of de heer een gruwel. Maar dan heeft weer een jood, was het notabene, een rabbi. Twee rabbis trouwens, die waren samen. En die zeiden, nee, maar het woord gruwel, dat betekent zoveel als dat het een vergissing is. Nou ja, het is de heer een gruwel, staat er. Het is niet veranderd, het past zich niet aan, het is de Heer een gruwel. En dan krijg je de discussie of je zo bent, of dat je zo doet. En of je zo bent, dat komt in de Bijbel niet voor, dus daar wil ik het helemaal niet over praten. En de Bijbel zegt dat je het niet zou doen. En ook al zijn wij niet onder de wet, dan nog zijn die dingen mis. En zijn ze de illustratie van het niet erkennen van het hebben van macht en het ondergeschikt zijn aan macht. Dat is, ik zeg het nou in een paar woorden, maar ik denk niet dat dat veel commentaar nog behoeft. Je hoeft dan niet, ik weet wel dat er mensen zijn die zijn hoogleraar in genderstudies. Ik vind het knap hoor. Hoe lang moet je daarvoor doorleren? 10 seconden? Ik heb hier 2 baby's, dit is een jongetje en dat is een meisje. Nou, dat is het dan ongeveer wel. Het watermerk, daar is dat ook voor, dan kan je dat meteen zien. En we hebben nu uitgevonden, nee, maar je mag het later zelf weten. Of je een jongetje of een meisje bent. Zelfs, ik wist niet dat dat heilige huisjes waren, maar zelfs die moeten worden afgebroken. En je moet de mensen met zo min mogelijk kennis de wereld insturen. Zelfs weet men niet meer wat mannelijk en vrouwelijk is. En als je dat al helemaal niet meer weet, dan word je toch heus met uitsterven bedreigd hoor. Dan duurt het niet zo lang meer. Nee, dit is niet een komische act, dit is bloedserieus. Maar ja, het is erg genoeg dat het als komisch overkomt. Men is het kwijt en ik zeg het ter illustratie. Paulus schrijft het ter illustratie. Wat is het gevolg van de toorn Gods? Dat men het niet meer weet en zelfs niet meer weet of men een jongen of een meisje is. Of wat de consequenties daar eventueel van zouden zijn. Dat is wat er staat. En daarnaast weet ik, weet u en ik, mens is een zondaar, dus ja. Maar voor dat doel hebben wij het evangelie. Dat trekt ons uit die onzekere, onwezenlijke, duistere wereld. Ja, en ik verzuim altijd hoofdstuk 1 verder te lezen. Maar, Toen maar, het was zo gezellig, maar dan moet je ineens Romeinen 1 verder lezen. Daar word je niet vrolijk van. Maar wel van het evangelie dat ons daaruit trekt. Voor de Joden zowel als de heidenen. En het vervolg daarop vind ik, want ik kies dat nu, vind ik in Galaten hoofdstuk 1... Die brieven horen trouwens bij elkaar, Romeinen, Korinthe, Galaten. Daar staat, nou eerst de afzender en dan de geadresseerden. En al de broeders die met mij zijn, dan dat is de afzender, en dan aan de gemeenten van Galatië. En dan de hartelijke groet, want zo hoort dat. Lectoris salutum, dat wil zeggen genade zij u en vrede van God, de Vader en onze Heer Jezus Christus. En dan barst hij meteen los. Komma. Onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Maar dat was niet het doel. Nee, het doel komt pas daarna. Opdat. Ook een redengevend voegwoord. Opdat. Opdat hij ons trekken zou uit deze. Deze tegenwoordige, dus dubbel op, hè? Deze tegenwoordige. Want als het deze is, dan is het de tegenwoordige. Deze tegenwoordige boze aion. Wereld is oké. Maar het is niet kosmos. Het gaat niet over de stoffelijke wereld als zodanig. Het gaat over hoe die wereld reilt, dan wel zeilt. Heb je wel eens gereild? Gezeild dan, Vin? Oké, goed. Over de gang van zaken in de wereld. Dat is de eeuw, ook in het Nederlands. Maar wereld is niet een echt verkeerde vertaling. Maar het is abstracter dan kosmos, die wereld. De eeuw, aion. Hij zou betekenen dat het de bedoeling was, dat het gepland was, dat het van oudsher, want het is het hulpwerkwoord van de toekomende tijd, in de verleden tijd. Leuk, hè? Hij zou, was de bedoeling betekent het. Hij zou ons trekken, daarom heeft hij ons zich gegeven voor onze zonden. Hij heeft zich gegeven voor onze zonden. Opdat, dat is het doel, hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Wat is er boos aan de tegenwoordige wereld? Want ik doe het van achter naar voren. Wat is er boos aan de tegenwoordige wereld? Nou ja, de tegenwoordige wereld wordt beheerst door de god deze wereld. Aion. Alleen dan is het vertaald met eeuw. De god deze eeuw. En dan wordt het weer overste deze wereld. En dus de wereld ligt in het boze. Dat staat in het Johannesevangelie. En in Matthäus in elk geval, daar staat: verlos ons van de boze, zolang uw koninkrijk nog niet gekomen is. Die hele wereld ligt in de macht van de boze, want God heeft die wereld losgelaten. En de toorn van God bestaat daaruit dat hij die wereld heeft overgelaten aan die andere machthebber. Als ze hem dan niet willen en 4000 jaar lang algemeen gesproken, generaliserend, zijn woord niet hebben willen horen. En uiteindelijk, dus zijn boodschappers niet hebben willen horen. En uiteindelijk stuurt hij zijn zoon. En zij zeggen, dat is de zoon, laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Dan zegt hij, nou red je dan maar een poosje mee dan. Goed, dan geef ik je je zin. Wil je mij niet horen? Oké. Jai, jang. Of zoiets. Red je? Lijkt me wel een aardige. In dit verband. Want de mens kan zich niet redden. Hè? Behalve die ene Duitser natuurlijk. Die kon het wel. Dat was, die naam weet ik. Dat was Baron van Münchhausen. Die trok zichzelf wel zijn haren toch. Hè? Nou ja. Maar ja, dat is belachelijk. Dat kan namelijk niet. En wij kunnen dat ook niet. Maar God heeft gezegd. Oké, doe het dan maar zonder mij. Dan trek ik me terug. Zodat voor tijd en eeuwigheid vastgesteld wordt dat als God niet spreekt en als de mens recht zelf wil uitzoeken, als God er zich dan niet mee bemoeit van bovenaf en dus zijn ondergeschikten op de werkvloer overlaat, dan komt er helemaal niks van terecht. Dat is een van de doelstellingen van onze bedeling. Er zijn er nog een paar. De andere is natuurlijk dat in onze bedeling vastgelegd wordt voor tijd en eeuwigheid wat de kracht van Gods genade vermag. Met name in een per definitie zwakke zondaar. Heb je dat nog? Want er staat dat wij zijn tot een betoning in de toekomende eeuwen, dat wij een betoning zijn van de genade Gods, waarmee je overvloedig geweest is over ons. Begrijp u wel? God heeft wat te demonstreren. Zodat niemand kan zeggen, ja God, maar als u zich er nou eens niet mee bemoeid had, dan zouden we het zelf best wel opgelost hebben hier beneden. Met een goed democratisch systeem moet het toch lukken. Dan zullen wij in plaats van het evangelie democratie, wat een woord, verspreiden over de hele wereld. Want dat is zo'n zegen voor de mensheid. U weet dat niet half, maar als u nog even er niet mee bemoeit, zullen we het zo doen. En dus verspreiden wij nu democratie over de wereld in plaats van het evangelie. Ja, dat gaat lekker zeg. Ja. Tijdgeest heet dat. Wat doen we? Maar hij zou ons trekken uit de. Uit, niet, hij zou ons in deze boze wereld uitsturen om die te verbeteren, al was het maar enigszins. Hij trekt ons uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat is dus wat hij doet. En iedereen weet, mag ik aannemen. Tenminste, iedereen die zich ooit mee bezig gehouden heeft, weet dat de Galatenbrief specifiek maar één onderwerp heeft, namelijk gelovigen leven niet onder de wet. Wij worden namelijk getrokken uit dit legale, dit wettige systeem. De wet is niet bepalend voor onze levens. Wet hoort bij de tegenwoordige boze eeuw. Want hij zou ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. En waar trekt hij ons uit? Volgens de volgende 5-6 hoofdstukken. Uit de heerschappij van de wet. Want daar gaat het boek over. Hebben we dat nog? Ja. En dan nog één. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Voor de zonde van wie? Voor onze zonde. Maar het was toch voor de zonde van de hele wereld. Want al zo lief heeft God toch de wereld gehad. Of beter nog, Galaten 5. Hij is toch te zijner tijd gestorven voor goddeloze, onrechtvaardige, vijanden, zwakke, hoe ze maar heten, zondaren. En volgens Johannes de Doper, het was toch voor de zonden der wereld. Dit is dus tegenstrijdig, want er staat voor onze zonde. En dan moet ik u zeggen, nee, het is niet tegenstrijdig. Het gaat over een andere fase, een ander aspect in of van het werk van Christus. Dit vers spreekt niet over de zonden der wereld, maar over onze zonden als kinderen Gods. Sinds wij wedergeboren zijn. En dan zegt hij, ja, maar wij zijn toch eenmaal helemaal gereinigd. En dan zeg ik, ja, maar sindsdien krijgen wij wel vuile voeten. Fouten. Voor de Groningers onder u. Maar goed, hè? Ja toch, wij krijgen wel vuile voeten. En we hoeven niet helemaal gereinigd te worden, maar wij worden wel besmet. Je kan er niks aan doen. Heb je dat nou ook? Dan ga je naar het strand, dan ga je naar de zee en dan moet je je afdrogen, weer verkleden. Maar hoe krijg je in vredesnaam dat zand van je voeten? Voordat je ze in je schoenen dan wel in je sokken steekt. Wat een ellende is dat, hè? Dan heb ik het alleen nog maar over je voeten. Maar goed, maar dat is moeilijk. Het is trouwens ook het verhaal van, dat ze hebben die voorschriften tegenwoordig. Alles in Nederland is wet, want we leven in een vrij land. En dan kun je dus een heleboel wetten kwijt. En dan staat er dat in een bedrijf enzovoort, dat als je voedsel bereid hebt, moet je daarna je handen wassen. Maar als je de kraan hebt aangeraakt en iets hebt aangeraakt, moet je daarna ook je handen wassen. Dus je komt nooit klaar met handen wassen, want je doet daarna de kraan weer dicht. Maar als je de kraan dicht hebt, moet je weer je handen wassen. En dan moet hij dus weer open enzovoort. Het is soms niet aan te ontkomen hoe dat... Echt niet. Hè? Nou ja, je ontkomt er niet aan. Je leeft in de wereld. Je kan er niks aan doen. Er zijn zoveel dingen in de wereld. Ook dingen waarvan wij niet eens het idee hebben dat ze naar Bijbelse maatstaven, naar Gods maatstaven zondig zijn. Maar ja, ze besmetten ons wel. Hoeveel rente krijgt u op je spaarrekening? Fout, dat is zondig. Hoeveel rente betaalt u op je hypotheek? Fout, dat is zondig. Er staat de doodstraf op in de Bijbel. Het is net zo erg als iemand vermoorden. Dat staat in de wet. Dat heb ik niet uitgevonden. Ik kan hooguit een beetje uitleggen hoe moordend het is, want het is echt crimineel. Maar ja, wij ontkomen daar eigenlijk helemaal niet aan. Nou ja, en zo zijn er veel meer dingen. En bovendien, de mens is ook maar een mens. En u weet het, de Rooms-Katholieken weten dat. Dan krijg je zondige... Rooms-Katholieken krijgen zondige gedachten, wist u dat? En dan moeten ze biechten. Vader, ik heb gezondigd tegen de pastoor of tegen de kapelaan of tegen wie, hoe zijn man maar heet. Oh ja, wat dan? Want die is heel nieuwsgierig. Ja, want die luid doen zelf niks, dus die moeten het hebben voor wat er verteld wordt. Hè? Wij trouwens ook, dus daarom kijken we naar amusement, films voor amusement. En dat is altijd crimineel. Het gaat altijd over wat zouden wij zonder misdaad moeten beginnen? Wat voor ontspanning zouden we nog hebben? Zonder Columbo, zal ik maar zeggen. Hè? Zonder meisjes ook wel nader gedraaid. Maar ja, je moet toch wat, nietwaar? Dus, en dan zegt zo iemand, die zegt, vader, ik heb zondige gedachten. En vreemd genoeg schijnt dan zo'n pater precies te weten wat zondige gedachten zijn. Maar ja, ik bedoel maar, je wordt ermee besmet. Je kunt het ook niet voorkomen. Of je er wat tegen doen kan? Ja, een beetje wel, maar niet zoveel hoor. Echt niet. Nou goed, dan ga ik het ook maar verder niet uitleggen. Maar ja, en dan sta je dus schuldig tegenover God. En zeker wij als christenen hebben worden geacht een tamelijk groot rechtvaardigheidsgevoel te hebben. Hoewel ik denk dat er nogal wat rondlopen, die hebben nog een veel groter ego dan een rechtvaardigheidsgevoel. Maar dat even terzijde. Maar ze hebben dan, tegenwoordig wordt ons een ego aan. God heeft ons zo lief, wij moeten wel wat goed zijn van huis uit. We zijn een parel, weet u nog, voor God. enzovoort. Het is een groot ego. Maar in principe, we hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. We hebben begrepen dat we schuld hadden. We hebben begrepen dat die schuld betaald is. Dan moet je een rechtvaardigheidsgevoel hebben, enzovoort. En daarna gaan we daarmee aan de haal met dat rechtvaardigheidsgevoel. Wij moeten toch dit en we moeten toch dat. En voor je het weet zijn we onze plaats in de wereld aan het bevechten. Want we menen op van alles recht te hebben, enzovoorts. En het is niet zo, we zijn dood. Voor de wereld. Hij trekt er ons uit. En wat die schulden betreft en die zonden enzovoorts. Hij heeft er wat aan gedaan, eenmaal. En hij doet er wat aan nu. Want, ja, wij kunnen wel een discussie beginnen, maar dat duurt zo lang. We kunnen beter gewoon vaststellen dat de Heer zich voor onze zonden gegeven heeft, die van de gelovigen. En hij doet dat door ons te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Uit dat begrip van zonde. Uit dat begrip van wet. Het mag wel en het mag niet. En uit dat systeem van wiens schuld is het eigenlijk en wie is er verantwoordelijk, dat draait de hele wereld om. Je wordt er ziek van. Tegenwoordig, wij in onze samenleving helemaal. Overal staan stickers op tegenwoordig. Van dat je niet dit mag doen en niet dat mag doen. En dit is gevaarlijk en dat is gevaarlijk. En pas op, want er is hier net gepoetst en het is glad enzovoort. Dat zijn allemaal disclaimers. En wij met de evangelisatietent hebben dat probleem ook. Want het moet zus en het moet zo en het moet dit en dat. Want als er wat gebeurt, zei de ambtenaar in Drachten. Als er wat gebeurt, zijn wij verantwoordelijk en is het onze schuld. Had hij niet tegen mij moeten zeggen, dan had ik hem uitgelachen. En de rekening voorgelegd meteen. Want dan mag je meteen onze verzekering overnemen. Want wij zijn verzekerd. En het is omdat we anders schuldig zijn. Niet die ambtenaar. Maar goed, ze bemoeien zich overal mee. En overal staan die disclaimers op en zo van enzovoorts. Mens, ik heb zelfs een instructieboekje bij mijn motorfiets. Daar staat zelfs in het instructieboekje is aangegeven waar de stickers zitten op de motorfiets. Van weet je wel, heb je een koffer op de motorfiets en dan doe je hem open. Dan zat er een grote sticker in dat er niet meer in mag dan 4,3 kilo. En dat soort dingen. En dat je als die koffers erop hebt zitten, dat je dan niet harder mag rijden dan 180. Staat erop, in het Duits staat het. Stond dat erop en zo. En je lacht je toch te barsten. Dan denk ik ga die dingen eraf halen. Maar ja, dat vind ik ook weer zo onbenullig. Laat maar zitten ook allemaal. Maar het punt is, je leeft in deze wereld. Je wordt met van alles geconfronteerd. En je krijgt schulden toegewezen. En je zou je schuldig voelen tegenover de Heer. En dat is niet de bedoeling. God heeft ons schulden vrijgemaakt. Wat we ook doen. Jazeker, wij mogen alles. Staat zwart en wit in de Bijbel. Meerdere malen. Maar ik moet wel zeggen dat er meteen bij staat dat niet alles nuttig is en dat niet alles verplicht is. Je mag het wel, maar daarom hoeft het nog niet. Het punt is namelijk dat je los moet van het idee mag het wel of mag het niet. Dat mag allemaal, dat is geen punt. Maar het is een verkeerde redenering. Wij leven niet in de wereld met geboden, wetten en regels en wat het maar was. Maar wij hebben wel leefregels. En er zijn wel dingen die van ons verwacht worden. Van Gods wegen, wiens eigendom wij zijn. Wie wij dienen als onze Heer. Nee, niet als onze koning. Als onze Heer. Dat koningschap, dat is een specifiek begrip, dat komt in de toekomst pas in de openbaring van zijn koninkrijk. Zie. Maar wij zijn getrokken uit deze wereld om de Heer te dienen. Daarom kent de Bijbel het universele, zo heet dat, dat is een theologische term, het universele priesterschap aller, tweede naam van meervoud, gelovigen. Dat waren we in de reformatie kwijt. U weet hoe dat doet, hoe men dat doet. Hè? De Bijbel zegt, alle gelovigen zijn priesters. Daar heeft de Rooms-Katholieke Kerk het volgende op gevonden. Ze hebben sommige mensen officieel tot priester aangesteld. Met ritueel, dan zijn, weet je het zeker. Ze zijn tot priester aangesteld. Dat betekent meteen dat alle anderen dus vanaf dat moment geen priester meer zijn. Dat is de bedoeling ervan. Heb u dat nog? Zo werkt het. Toen zijn we het kwijtgeraakt. En moeizaam is het sinds de reformatie weer enigszins boven water gekomen. Moeizaam, omdat men het eigenlijk niet wil. Want ja, je wil misschien toch als gelovige wel priester zijn, denkt u dan. U zegt, dat is toch te wensen dat ik priester ben en zo. Ja, maar ja, als alle anderen dat ook zijn, dan is het weer niet onderscheidend, hè. Dan is het weer zo gewoon en dan heeft het zijn betekenis verloren, toch? Maar de Bijbel leert het, dat wij priesters zijn. Dat is op grond van eerstgeboorterecht. En de priester is een priester omdat hij met heel zijn wezen in dienst staat. Nee, niet een paar uur per dag, maar met heel zijn wezen op grond van wie hij is. En niet op grond van wat hij doet. Maar gewoon van wie hij is, staat hij in dienst van God. En de wereld dient de duivel en wij dienen de Heere God. Want wij worden voor dat doel getrokken uit de wereld. En waar de priesters van het Oude Testament, Aaron en de Aaronieten, gereinigd werden, gewassen werden, gedoopt werden, maar gereinigd werden, alvorens ze praktisch dienst konden vervullen, zo worden u en ik gereinigd naar het geweten, naar de inwendige mens, alvorens wij in de praktijk God kunnen dienen. En ik weet niet hoe u het hebt, geen idee, dus ik weet niet hoe anderen het hebben, maar ik weet wel hoe ik het heb. En ik weet wel wat een probleem het was. Ook voor mij. Omdat je weet, ik wist dat ik schuldig was, dat ik fout zat en er iets niet kon. Of in het goede wil doen, lag het kwade mij bij. En het kwade dat ik niet wilde doen, dat doe ik. En Romeinen 7. Ja, ik ellendig mens, ja. En dan de Heer willen dienen, dat kan toch niet? En dan moet je de drempel over. En weer vaststellen, dat is, ja, het is mijn probleem, maar als de Heer wil dienen, is het Gods probleem. Die maakt ons tot priesters. En dan moet je dat bij hem neerleggen en er overeind stappen en aanvaarden dat hij je roept en je maakt tot dienstknecht van hem. En hij heeft gezegd dat hij ons zou reinigen. Hij zegt dat hij ons eenmaal gereinigd heeft. En hij zegt ook dat hij ons de voeten wast. En ga me niet vertellen dat je daarom moet vragen. Want dan krijg je ruzie met Petrus, hoor. Nee, Petrus stelde het ter discussie. Die zegt, nee, dat doe ik zelf wel als het nodig is. En de Heer zei, nee, ik doe het. Toen zei Petrus, doe het dan maar helemaal. En toen zei de Heer weer, nee, doe het niet. Dat heb ik al gedaan. Is al gebeurd. Nou, hij zei niet, dat heb ik al gedaan. Want hij stond daar symbolisch in zijn positie van hogepriester. En die eenmalige volledige reiniging heeft hij niet gedaan als hogepriester. Dus hij kon, dat zei hij zo niet. Hij zei, maar het is één keer gebeurd. En nou is alleen nog, je hebt alleen van nodig dat u de voeten gewassen worden. En het bijzondere van de hele situatie was, hij deed dat ongevraagd. En dat moet je de Heer dus laten doen, want dit is wat hij doet. Ongevraagd ons reinigen. Maar je moet het toch om vragen als iemand. Nee, weet je wat er gebeurt als je erom vraagt? Of om vragen moet. Weet je wat er dan gebeurt? Dan word je alleen maar vuiler van. Nee, niet omdat hij je gebed niet verhoort, maar omdat je zelf bezig bent te gaan letten op je eigen onreinheid. Want dan moet je tegen de Heer zeggen, maar ik heb hier nog een vlekje en daar nog een smetje en daar. Oh, die smet zat er altijd, al kan die niet weg, die moedervlek. Enzovoort. En weet je wel, en oh ja, en ik heb ook nog dit gedaan en wilt u me ook nog dit vergeven? En dat was toch nog wat. Voortaan moet ik het opschrijven hoor. Want, enzovoort. En dan krijg je een lijst van ik heb nog dit en ik moet dat. En wilt u ook maar zus en zo. En, het is allemaal overbodig. Het is echt overbodig. De Heer doet het. Maar dan moet je niet zelf beginnen te zoeken. Je moet het hem laten doen. Dat is juist opdat je je daar niet mee bezig zou houden. Waar je mee bezig zou houden is met het dienen van de Heer. En dat doe je primair door te luisteren naar zijn woord. En dat woord, zegt de Bijbel, heeft die reinigende werking. Hebben we die nog? De Joden vieren, dat staat in de Bijbel, staat in Hebreeën 10. De Joden vieren Grote Verzondag, dat is Hebreeën 9 trouwens. Maar vervolgens staat er de Joden, ik meen Hebreeën 10, maar goed. De Joden vieren Grote Verzondag elk jaar. En Paulus, het is inderdaad Hebreeën 10, de eerste verse. En Paulus zegt daarvan, ja, dat is nou wel aardig, maar kijk, als verzoendag zou werken, namelijk dat verzoening gedaan wordt voor de zonden des volks, als verzoendag zou werken, zou dat meteen de laatste grote verzoendag geweest zijn. Nee, dat verzin ik niet, dat staat in de Bijbel zo. Maar uit het feit dat jaarlijks die grote verzondag gevierd wordt, moet je dus concluderen dat het niet werkt. Bovendien, de Joden zelf vinden, ja het is ook maar een ritueel natuurlijk, maar je moet er toch wat van maken. En ook iets moreels en zo. Dus die hebben ook bedacht dat de grote verzondag is op 10e van de 7e maand. Van de naam Tisri. En ze hebben uitgevonden dat je dan maar vanaf de eerste van die maand, of soms nog eerder, afhankelijk van bij welke vrome secte je hoort, maar dat je vanaf de eerste van die maand, dat is eigenlijk het begin van het nieuwe kalenderjaar, op 1 Tisri, dat je die 10 dagen van 1 tot 10 Tisri, dat je daar, dan moet je vasten. En berouw hebben over je zonde. En in zwart gekleed gaan. En dat doen ze trouwens altijd al, dus dat maakt weinig uit. Maar goed, je moet berouw hebben. Gebukt gaan onder je zonde. En dan komt de grote verzondag. En dan wordt het feest. Dus je moet eerst treuren, dan wordt het feest daarna groter. En Paulus zegt, wat gebeurt er dus door de jaarlijkse grote verzondag? Nu geschiet door dezelfde jaarlijks gedenking, herdenking van de misdaden. Terwijl de bedoeling was, uw zonden zullen niet meer gedacht worden, gebeurt precies het tegenovergestelde. En als je denkt dat je je zonden moet beleiden om vergeving te ontvangen, dan ben je verplicht dus je zonden te gedenken, terwijl de bedoeling juist was, je zonden zou niet meer gedacht worden. Hebben die nog? Want hij zou onze, dat is Romeinen 9, ik had het, of Hebreeën 9, ik had het moeten laten liggen, de bladzijde ervoor staat. En hij zou onze gewetens, uw geweten, 9 vers 14, reinigen van dode werken. En dat is weer niet het doel. Want er staat om, en in dat geval is om ook een redengevend voegwoord, om de levende God te dienen. Hij reinigt onze gewetens van dode werken. Dode werken zijn misse werken en dood en zonde zijn synoniemen. Dus je kan ook gewoon lezen zondige werken. Die zijn ook mis, dat is de betekenis van het woord nou eenmaal. Uw geweten reinigen van dode werken. Ten einde, met als doel, de levende, de actieve, de werkzame God te dienen. En dat is wat hij doet, dat is wat het bloed van Christus, de hoge priester, doet. Dat is niet het bloed van het kruis, maar het is het leven van hem die leeft in alle eeuwigheid, van het lam dat staat als geslacht. Het werk dat God doet is niet u helpen bij oversteken, bij wijze van spreken, maar uw geweten reinigen door zijn woord. Want waar wij leren wie hij is, wat hij gedaan heeft en wat hij zal doen, worden wij door dat woord, door die kennis, gereinigd naar het geweten, heet dat. En als wij dan zeggen dat wij geen zonde hebben, dan verleiden wij onszelf, maar de waarheid is in ons niet. Nee, wij worden verontreinigd onderweg in het leven. Maar niettemin, ik ben inmiddels in 1 Johannes... Niettemin, het bloed, het leven van Jezus Christus, aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, op een stang in de hemel. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En als u denkt dat het niet gebeurt, komt omdat u zich niet stelt onder het woord. Want het woord reinigt ons, dat heet het pad des waters door het woord, enzovoorts. Want dat is het tegenwoordige werk van Christus. In essentie, dat wil zeggen, dus het wezen ervan, hij verandert ons naar de inwendige mens. En het gevolg is dat wij geen weet van zonde meer hebben, geen geweten van, hoe staat het in Hebreeën 10, want daar staat het daar. Hè. Als het gewerkt had, zouden zij geen weet van zonde meer gehad hebben. Maar de verzoende werkt niet. Maar het werk van Christus werkt wel. En daarom speelt zondebesef bij ons als gelovigen geen rol. En als het wel zo is, zal ik het in grijs tinten zeggen. Wij als gelovigen moeten als de wiede weerga, de bliksem, de donder en kortom, zo snel mogelijk leren dat God onze schuld heeft weggedaan. En wie wij ook zijn, wat ook de omstandigheden zijn, en hoe wij ook leven, inclusief al die dingen, die gruwelen zelfs die ik net genoemd heb, God neemt onze schuld voor hem weg. Maar er is een vervolg op. Het is niet een doel, het is een middel. Sommige mensen lopen met een schuldgevoel rond en cultiveren dat ook, zijn er een soort trots op, om maar niet de Heer te hoeven dienen. Nee, daar ben ik veel te slecht voor. Nee, ik kom zoveel tekort nog. Nee, ik moet eerst maar eens zien dat ik van mijn onhebbelijkheden afkom en leer me beter. Ik heb het zo moeilijk in mijn dagelijks leven en ik word zo gauw boos. En soms vloek ik stiekem wel eens of zoiets. En er waren nog een paar dingen van zondige gedachten die me nou weer ontschieten helaas. Maar ik ben nog zo slecht. Nee, je kan mij niet gebruiken. Maar we hebben een lied dat zegt, er is voor mij geen reden niet in zijn dienst te staan. En zo is het maar net. Want al dit soort argumenten zijn de ontkenning van het tegenwoordige werk van Christus. Nou ja, de ontkenning, het is de afwijzing van het werk van Christus. Hij reinigt ons. En je moet leren dat te aanvaarden. Dat je met al je gebreken, ondanks wie je bent, niet omdat je zo'n mooi pareltje bent, maar ondanks wat je bent, met al je lek en gebrek en al je tekortkomingen, dat je een kind van God bent en dat hij roept tot zijn dienst. En dat wil niet zeggen dat je je zondige leven moet continueren. Het betekent dat je moet leren te accepteren dat je in het leven nou eenmaal ook tegen je wil in besmet raakt enzovoort. Maar dat het niettemin je niet in de weg staat om God te dienen en staat God ook niet in de weg. Hij wil je gebruiken tot zijn dienst. Dat is wat het is. Maar als je je terugtrekt in je oude leven en zegt, maar ik moet toch ook nog dit en ik moet toch ook nog dat, dan doe je afbreuk aan het feit dat je voor 100% zijn eigendom bent. Dat is wat het is. Zie? Je moet dit eerst leren ervaren. En dan pas kom je terecht bij die idee van, ik ben lid van zijn lichaam, hij heeft mij toch ook gaven gegeven, ik zou toch ook bepaalde dingen moeten kunnen doen, kunnen bijdragen aan zijn werk. Maar zijn werk is nog altijd de verspreiding van het woord van God. Dat is ingewikkeld genoeg. Daar komt een heleboel bij kijken. Maar goed, de meesten van u weten dat langzamerhand wel. Daar kun je in betrokken raken, ja. En daarvoor, voor dat doel, vergeet je gewoon alles van die oude mens. Dat doet er niet toe. God trekt ons uit deze slavernij der zonde, dood en wet van deze tegenwoordige boze wereld. En dat staat niet op een zijlijn. Dat is wat hij doet. Dat is de functie van de hoge priester van het nieuwe verband. Want dat was de context van Hebreeën 9 en 10. Hij reinigt onze harten, heet dat, van een kwaad geweten. En dat er vlees onrein is, dat mogen dan zo zijn, maar speelt geen rol. God rekent het niet. Hij reinigt onze harten. Ons bewustzijn, ons besef. En daarmee ons wezen van dat kwade geweten. Opdat we in alle oprechtheid, ondanks wat we zijn van nature, in alle oprechtheid voor zijn aangezicht staan en staande blijven. En hem mogen dienen in alle oprechtheid.